toen we op het podium stonden, vanmorgen, voordat we de dienst begonnen, dan hebben ze hier voorbeden. En ik kwam net binnen en toen zei ze amen en toen was ik ben een beetje laat. En toen zei Gerrit, nou, de zegen die is niet beperkt tot het podium. Toen zei ik, nee, want overal waar jij bent, daar is zegen. Dat is mooi, hè? Wist je dat? Dat jij een gezegende van de Heer bent. Overal waar jij komt, is zegen. En dat is heel apart. Dat voel je niet, hoor. Maar dat is een feit. Net als een schaduw met je meegaat. Kijk, zie je dat? Ik heb een schaduw. En die schaduw gaat steeds mee. Zie je dat? Ik kan niks aan doen. Overal waar ik ga, zie je? Die schaduw, dan gaat die weer voor me uit. Er staat in de Bijbel, het heil van de Heer gaat voor je uit. En de heerlijkheid des Heeren zal je achterhoede zijn. Zullen we praktisch worden? Als jij nou straks op een verjaardagfeestje gaat, dan bid jij al en dan zeg je, Vader, op dit moment zegen ik het huis waar ik naartoe ga. Ik zegen elke man, elke vrouw, elk kind dat ik zal ontmoeten. Weet je wat er gebeurt? Nou gaat het heil, gaat voor je uit. Heil, dat betekent heling, genezing, vrede, zit er allemaal in heil. En dat gaat voor je uit. En het gekke is, dat zul je ook wel eens merken, dan zeggen mensen, hey apart, joh, ik heb er nou eigenlijk geen last meer van, maar vanmorgen, joh, ik was toch zo down. Weet je, er kwam, jouw heil ging al voor je uit. En weet je wat er achter je blijft? De heerlijkheid des Heren. Zodra je ergens geweest bent, de heerlijkheid des Heren, dat is je achterhoede. Maar de boze die wil namelijk dat jij anders denkt. Die denkt dat je nog onder de vloek bent, dat je een probleem bent. Oh, hoeveel mensen hebben dat? Last van. Ook christenen. Wat ik mijn tijd maar uitgediend had. Wat ik maar kon sterven. Ik heb geen moed om zelfmoord te plegen, maar ik wou. Want ik ben toch een probleem. Thuis was ik al een probleem. En ik kon niet goed leren. En mijn huwelijk is kapot. En ik ben een slechte oma. Oh, hier is me genadig. En de duivel denkt, die wil ik hebben. Zo moet je blijven. Roep maar steeds, oh, hier is me genadig. Want ik ben echt een probleem. Dat wil de duivel. En vanmorgen ga jij voor de eerste keer misschien een keer hardop zeggen, ik ben een gezegende van de Heer. Je bent een geluksvogel als je bij mij achter op de fiets zit. Je bent een geluksvogel als je bij mij naast in de auto zit. Leraar, je bent een geluksvogel dat jij mijn les mag geven. Het is de waarheid en niets dan de waarheid. Jezus zal later zeggen, dat staat in Matthäus. Dan zegt hij, tegen bepaalde mensen zal hij zeggen, je weet het, hè, er komt een scheiding aan het eind van de tijd. Nu nog niet. Nu lopen de bokken en de schapen gewoon door elkaar heen. De geiten en de bokken. De bokken en de schapen. Schapen hebben geen horens. Bokken wel. Bokken zijn leiders. Nou, hij zal tegen de schapen zeggen, kom in het feest van je Heer, want ik ben zo blij dat je er bent. Want ik was een keer hongerig. Het heb jij me eten gegeven. Echt? Ja. En ik was eens een keer, lag ik op bed, het heb jij me opgezocht. En dan zullen die, je kent het hele rijtje wel, hè? Het is een bekende. En dan zullen ze zeggen, Heer, wanneer was dat? En toen zei de Heer, als je dat één van mijn minste van mijn broeders hebt gedaan. Let op hoor, het zijn wel broeders van de Heer. Mijn garagehouder is een geluksvogel dat ik bij hem een auto heb gekocht. En als je, en dan zie je, dan wordt het, dat is leuk hoor dat je zo lacht, maar dat komt omdat we het niet geloven, maar het is wel zo. Het is echt zo. Nou zul je zeggen, oh meneer, dat klinkt hotel. Nee, dat klinkt niet hotel, dat klinkt heel nederig. Maar ik weet één ding zeker, Jezus woont in mij. Jezus woont in mij. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Wherever I go, de Heilige Geest is in mij. Ja, maar wacht eens even, ik ben wel eens tot last van mensen. Dat was Jezus soms ook. Ja, die was echt soms tot last van mensen. Hij kwam op een bruiloft en de wijn raakte op. Ja, raar je wat? Hij had ook een paar discipelen bij zich. Dus de wijn die raakte op. Jongen, als Jezus nou niet was geweest, had hij misschien net genoeg wijn gehad. Zo is het toch? Want Jezus kwam wat halen, toch? Hij dronk ook mee, hoor. Je denkt niet dat hij op een houtje zat te bijten of zo. Maar gewoon, hij dronk ook mee. Jezus. En zijn discipelen ook. Zie je wel, nou is Jezus er en dan raakt de wijn ook nog op. Punt. Nee, zegt de Heer, kom maar. Eerst ga ik het opmaken. En dan krijg je zoveel terug. Meh. Dan kun je wel je hele leven van drinken. En lekker wat je terugkrijgt. Ja, hij leent een ezel. Om Jeruzalem in te gaan. Wat een geluksvogel, zegt de eigenaar van die ezel. Zodra ik klaar ben, zegt de Heer, zeg maar, dan brengt mijn Heer het terug. Wat een ezel, joh. Dus jij ook, jij hebt misschien heel veel nodig. Misschien zit je gewoon op kantoor. En je begrijpt het niet, de IT, je snapt het, de IT werkt niet. En elke keer denk je, zeg nou aan mijn chef vragen. Doe het maar. Weet je waarom? Die chef is een geluksvogel. Dat hij het jou mag uitleggen. Wil je het nog een keer uitleggen? Sorry hoor, ik snap het nog niet. Wat een geluksvogel, zeg, is die man. Want later zal die chef, ook al gelooft hij niet, op een of andere manier zal hij een beloning krijgen hier op aarde. Want God is daar heel sterk in belonen. Je denkt, oh, alleen christenen worden beloond. Echt niet. Een atheïst die voor mij iets goeds doet, hij krijgt het terug. Al is het een glas water, hij krijgt het terug. Het is ook andersom zo, hoor. Ik bedoel, als iemand steeds negatief is naar een christen toe, kon er wel eens een beetje nare dingen in zijn huis gaan gebeuren. Niet dat God wraak neemt, hoor, zo is God niet. Hij is niet zo van, oh, dan ga ik eens even. Nee. Maar dan op een gegeven moment trekt namelijk de aanwezigheid van God steeds meer terug. Want je weet het wel, hè? Algemene genade hebben we en we hebben een speciale genade. De algemene genade is dit. Ik mag ademhalen. Dat is de algemene genade. Er zit zuurstof in de lucht. Kan iedereen doen. Maar er is ook speciale genade. En de speciale genade, die voel je ook wel eens. Als je in een huis komt, dan zeg je, ja, ik weet niet wat het is. Ja, daar staat achter voor 1,5 cent meubels, maar er is die vrede. Je weet niet wat dat is. Je kan het niet eens opschrijven. Ik was eens een keer in Brazilië. In een favela, in een krottenwijk. Onvoorstelbare smerige krottenwijk. Ontmoette ik daar een vrouw, zocht ik die vrouw, in een hutje. Mensen, kinderen, er was niks, joh. Er was een bed, daar zaten we dan op. En er stond een stoel bij de tafel met 3 poten, kon je dus niet op zitten. Maar ze had ze nog die stoel zo'n beetje neergezet. Dat het nog wat leek, snap je wel? Nou zul je zeggen, wat ging er door je heen, Anton? Bij haar. Waardigheid. Als ik aan haar terugdenk, dan denk ik nooit dat, oh, wat een arm, wat was het zielig. Dat, echt niet, waardigheid. Koninklijk. Zoiets van, je zou bijna willen neerknielen zo. Voor die vrouw. Weet je, er kwam. Jezus woonde in haar. En ze zei, ja, ik ben tot geloof gekomen. Was nog niet zo lang geleden. Ze zegt, mijn huwelijk is zelfs goed gekomen. Wij haten elkaar zo erg, zei ze, dat mijn man, die legde dan de spullen op tafel. En dan zei hij, dit is voor jou. En dan mocht ik het pakken. Want we wilden elkaar zelf niet aanraken. Zo'n haat. Totdat Jezus hier kennis vertelde ze. En alles was op orde in het hutje. Waardigheid. Ik zou het bijna een beetje raar vinden om haar wat geld te geven. Je doet het dan wel natuurlijk. Ik bedoel, die mensen werden verzorgd, hoor. Ik vond het zo apart. Terwijl dan kom je in een heel mooi huis, een duur huis. En wat proef je daar? Ja, niks. Niks, gewoon niks. Gebakken lucht. Prachtige toonzaal. Oh, dat is geweldig. Dat is die stoel. Het doet me niks. Dat is met muziek ook zo. Sommige mensen zeggen, oh, geweldig naar de concert. Het doet me niks. Sorry hoor, gewoon gebakken lucht voor mij. En mijn vrouw die neemt dat bepaalde concert niet mee. Ze zegt, ga je toch opmerkingen maken. Dan ga ik opmerkingen maken. Word ik een beetje moe en denk ik, hé, is het nou afgelopen, weet je wel. Maar als ik iemand hoor zingen voor de Heer, man, ik kan de hele nacht wel doorluisteren. Als het relatie heeft, als het met liefde is naar God toe. Oh, dan kan je niet eens op de stoel blijven zitten. Hier hadden we een keer een concert vanuit Engeland. En dat was... Ah jongen, dat waren christenen. En op een gegeven moment ging ik de heer loven en praat. Ja, dan ga ik op mijn stoel. Wacht, op mijn stoel. Je bent een gezegend des Heren, waar je ook komt. En misschien kom je ook een beetje gek over. Dan ga je van je stoel bijvoorbeeld, doe je zoiets. Rare maniertjes krijg je. En toch ben je gezegend. Nou, je mag dat besluit nu nemen. Pak ik die waarheid vandaag? Of leg ik hem naast me neer? Ga ik een beetje lachen zo? Ja, je hebt gelijk, ik ben een gezegend des Heren. Of zeg je, ja, ik ben een gezegend des Heren. Er was een keer iemand, vergeet ik nooit meer trouwens. Ik weet niet eens wie het was, maar degene die het vertelde vond ik zo apart. Vergeet ik nooit meer. Die stond op het station. En er stond iemand vlak naast me, die zei, lekker hè. Lekker hè, dat je naast me staat. Ja, nee, echt waar. Echt waar. Er zijn bepaalde, is die wel eens opgevallen, kinderen die trekken naar bepaalde mensen toe. Heel apart. Soms vreemden zelfs. Hebben ze ineens zo, staan ze zomaar tegenaan. Weet je hoe dat komt? Het is de heerlijkheid des Heren. Die is in jou. Nou moet je horen, nou kan het zo zijn dat je zegt, oh, dan ga ik even naar het toilet, ga ik eens even kijken in de spiegel. Nee, ik zie niks. Nee, dat is logisch, want je kijkt in de spiegel. En dat moet je niet doen. Je moet naar de Heer kijken. Wij zijn de maan, God is de zon, als ik het zo mag uitleggen. En de maan is gewoon een klomp, niks. De maan is niks. Maar hij is wel romantisch als de zon erop schijnt. En jij ook, je bent niks van jezelf. Wij zijn niks van onszelf. Dat klinkt niet minder waardig, maar dat is gewoon zo. Een realiteit. De mens is als gras. Vandaag bloeit hij, morgen is hij niet meer. De mens is niks. Maar zodra God iets wat niks is, iets gaat geven, dan is hij zo kostbaar. Mijn portemonnee, mag ik een voorbeeld noemen? Een portemonnee is niks. Althans, als er niks in zou zitten. Stel je voor deze portemonnee. Stel je voor dat die leeg zou zijn. En ik zou hem in Groningen laten liggen. En iemand zou zeggen, joh, Anton, ik heb je portemonnee gevonden. En daar zou niks in zitten. Dan zou ik, joh, houd dat ding maar, ik koop wel even aan. Zo'n dingetje. Maar weet je waarom deze zo kostbaar is? Mensen, kinderen, alles zit erin. Mijn rijbewijs zit erin. En tegenwoordig heb je een kenteken van een nieuwe auto, wist je dat? Dat is tegenwoordig ook zo. Kijk, dat is kenteken van mijn nieuwe auto. Lekker hè, ik wil even laten zien dat ik up-to-date ben. Ik heb namelijk net een nieuwe auto gekregen. Zo'n dingetje is dat. Oké, maar in ieder geval, dat zit er allemaal in. Dus als ik dat kwijtraak, mensen, kinderen, dan ben ik alles kwijt joh. Dus ze zeggen, alsjeblieft, oh bedankt dat je hem gevonden hebt. Nou, zus met jou ook. Jij bent zo kostbaar. Je bent zo... En nou is dit een slecht vergelijk hoor, want de Heer zou zeggen, kom op Anton. Probeer een andere vergelijking te noemen. Neem alsjeblieft een schaap of neem een verloren zoon, want dit is een ding. Dat klopt ook, hè. Maar om je uit te leggen hoe kostbaar je bent. Niet jij, dat lichaam is kostbaar, maar wat de inhoud is, dat is zo kostbaar. En als je dat gaat uitspreken en geloven, dan kan God veel met je doen. Want dan ga je namelijk, als iemand naar jou toe komt, ga je elke keer realiseren, oh hij komt naar Jezus toe. Snap je? Dat is het. Wij als christenen durven heel veel dingen niet, want we denken namelijk dat wij het moeten doen. Ik weet nog goed, jaren geleden. Nou ja, hoe lang is dat geleden? 30 jaar? Maar ik weet het nu nog, heel apart. Ik sprak een keer voor een jeugdgroep in Haarlem. En aan het eind van die avond komt een jongen naar me toe. En die had een probleem, joh, wat ik zelf had. Waar ik zelf mee zat. En ik weet niet wat het probleem was hoor. Moet ik even zeggen. Het is te lang geleden. Maar het was een probleem waar ik zelf echt mee zat. Dus hij komt naar mij toe. En hij zegt. Anton, ik heb een probleem. En ik zei gelijk tegen de Heer. Want ja, je praat altijd. Jullie toch ook. We praten allemaal met de Heer. Je bent constant met de Heer bezig toch. Dus ik zei. Dan vraag ik me altijd. Heer, laat me de juiste mensen ontmoeten. Vader, laat me de juiste woorden zeggen. Net nog. Stoeltje ook. Dan zeg ik. Heer, laat niet toe dat ik iets verkeerd zeg. Hè? Zo, snap je wel? Nou, toen ook, toen zei ik, Heer, laat de juiste mensen komen. Komt die jongen naar me toe. Ik zeg, Heer, ik heb zelf dat probleem. Wat moet ik hem nou helpen? Snap je hem? En toen zei de Heer, hij komt helemaal niet naar jou toe. Hij komt naar mij toe. Doe je mond maar open. En weet je wat zo leuk was? Toen deed ik mijn mond open. En ik ging hem helpen. En ik werd zelf ook geholpen, want ik mocht meeluisteren. Ik dacht, dat is leuk. Dat is interessant wat ik nu zeg. Wow, Heer. Waar haal ik dat nou weer vandaan? Ja, drie keer raai, zegt de Heer. De Heilige Geest werkt door jou heen. Snap je? Het is niet zo gauw wegsturen. De discipel ook, die ging altijd mensen wegsturen. Zei, Heer, zend ze weg. He, het is al laat. En de Heer zegt, geef jullie het even. Ja, hallo, we hebben geen geld, we hebben geen brood. Snap je? Geestelijk ook. Laat de mensen naar je toe komen, man. Want als ze het bij jou niet kunnen halen, bij wie dan wel? Bij wie dan wel? En misschien dat de Heilige Geest je een klein stukje taak geeft. Weet je wel? Klein stukje taak. Tot hiertoe. En dan zeg je, nou nu stopt het, nu weet ik niet meer. En dan zegt de Heer, nou, het hoeft ook niet Jan, want Piet neemt het nu over. Zie je, dit is Jan. Deze hand is Jan. Dit is Piet. Jan en Piet samen. Heb elkaar nodig, want je begrijpt het al, hè? Je kan niet eens je handen wassen. Met één hand. Kun je dat lukt niet, de bovenkant. Moet je eens proberen. Dat gaat niet. Heb je die andere hand ervoor nodig of niet? Om elkaar schoon te houden. Dus daarom hebben we leraars nodig. Heb je twee leraars en die houden elkaar schoon. Je hoeft niet te zeggen, ja, hij is leraar. Oh, maar dan ben ik ook, dus ik heb jou niet nodig. Want ik ben leraar. Dan zegt die leraar, nee, want we moeten elkaar schoonhouden. Dus je last is werkelijk licht. En het behoedt je voor hoogmoed, maar ook extreme overbelasting. Snap je? Dan ga je te veel doen. Dan zeg je, God, dat heb ik niet van je gevraagd. Je mag gewoon dat stukje doen wat op jouw pad is. En het vloeit er vanzelf uit. Ja, mooi hè? Gisteren kwam de jongen naar me toe en toen vroeg hij, zullen we ondertussen de Bijbel pakken? 2 Korinthe 5, zoek het maar even op, 2 Korinthe 5. Toen vroeg hij, wat is nou het belangrijkste in jouw leven nou, tot nog toe, met de Heer? Wat jij moet, waar je op moet letten, waar moet je vooral op letten? En toen zei ik nou, je identiteit, vooral op je identiteit letten. Weet je wat het is, je identiteit? Dat weet je wel, hè? Hoe lang je bent en welke nationaliteit je hebt, dat soort dingen. Nou, de identiteit in Christus, die moet je vooral bewaren. 2 Korinthe 5. Tweede brief. 2 Korinthe 5. Gelaten. Hebben jullie het allemaal al? Oh, jammer. Ik weet niet. 2 Korinthe 5. Ja, ik heb het hier. Er staat dit. 2 Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Dus zijn zij alle gestorven. Ik wil even hiermee stoppen. We gaan weer eventjes Bijbelstudie doen. Vind je niet? Oké, dan staat dit. Want de liefde van Christus dringt ons. Dat is heel apart, want er zijn mensen die geleid worden door angst. Ja, in het christendom ook. Ja, ik doe evangelisatie, want het staat in de Bijbel. Daarom moet ik dat doen. Daarom sta ik hier de blauwbekken bij de voordeur. Dat doe ik voor de Heer. Want later krijg ik van de Heer te horen. Goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. Daarom doe ik het. Maar bij Paulus was het anders. Bij Paulus was het liefde. En liefde die gaat altijd verder als gevraagd wordt. Als gevraagd wordt 1 mijl, zegt de liefde, ah joh, ik ga wel 2 mijl. Weet je hoe dat komt? Dat is de liefde die wil dat gewoon. Het is te vergelijken met een koe die barstens vol melk zit. Bij ons thuis, we hadden dus een boerderij. En dan, als we gingen melken, dan sommige koeien die waren aan het loeien. Waarom? Ze moesten van de melk af, joh. Het uier stond op spanning, zeg maar. Nou, die liefde heeft dat. Nou, Paulus, die was vroeger, toen hij nog wetgeleerde was dat een fanatische man. Hele. En heel ijverig, dat wel. En hij bedoelde het ook goed. Want hij was niet een huichelaar, maar hij bedoelde het goed. Hij dacht, één ding, die lui die de Tora aanvallen, die gewoon durven te zeggen dat er dit of dat niet meer hoeft, die gaan we doden, tot in het buitenland toe. Maar hij werd gedreven door fanatisme. Hij werd gedreven door fanatisme. Maar hij gaf zich in ieder geval, dat wel. Let op, wat staat hier? Want de liefde van Christus dringt ons. Dat dringt ons. Van binnenuit gaat dat. Niemand hoeft dat tegen jou te zeggen. Van binnenuit dringt het. Let op. Want Paulus die was tot het inzicht gekomen. Tot welk inzicht? Dat één voor alle gestorven is. Nou. Dat beleiden we elke zondag hier. Daarom hebben we dat kruis te hangen. Eén is voor alle gestorven. Jezus is voor Marinus gestorven, voor mij gestorven. Voor ons allemaal. Maar nou komt er, er staat iets achteraan. En dat beleiden we niet altijd. Weet je wat erachter staat? Dat is een hele onlogische zin. Er staat: dus zijn zij allen gestorven. Dat is een typische zin. Daar wil ik het even over hebben in deze dienst. Jezus is gestorven, dus jij bent gestorven. Pars pro toto, een Latijns begrip. Dat betekent een deel voor het geheel. De hele Bijbel is opgezet vanuit dit principe. Sterker nog, het hele universum bestaat zo. God gelooft, God zij dank, lieve schatten Wouter, mensen, zoals jullie hier allemaal zitten. God erkent pas pro toto. God zij dank. Eén heeft het gedaan, jij hoeft het niet meer te doen. Naar het zwembad, groot gezin komt eraan en vader zegt, loop maar door Jan. En de dame achter het loket die zegt, even tel, 1, 2, 3, 4, zijn ze allemaal, ja deze zijn onder de 12, oké. En zo gaat dat. En papa betaalt. En Jezus zegt, als je bij hem hoort, dan zegt Jezus, loop maar door. Ja maar stop, ligt dat brood, loop maar door. Jij mag overal doorlopen. Ik zet de stoplicht op groen. Let maar, loop maar door. Stoplicht komt op groen. Dus zijn ze alle gestorven. Dus we zijn dood. Raar is wat Paulus schreef. Goed opletten hoor. Want het wordt heel belangrijk nu. Moet je horen. Wat schreef Paulus aan de Colossense mensen? Mensen in Colosse, hè? Dat noemen we nou Colossense. Hij schreef dit. Jullie zijn gestorven, zei hij. En dat schreef hij aan springlevende mensen. Die elke dag naar het werk gingen. Jullie zijn gestorven. En je leven is verborgen met Christus in God, staat erachter. Pas pro toto. Eén stierf, daarom zijn ze alle gestorven. Dat is pas pro toto positief, noem ik dit. Nou gaan we eens even pas pro toto negatief lezen. Zullen we het eens doen? We gaan naar Josia toe. Pak het maar even bij. Josia 7. Ik heb hem verdraaid. Ik sla hem open zeg en ik heb hem. Het is niet te geloven. In één keer, kijk. Josia 7. Achans misdaad. Hoofdstuk 7, vers 1. Voordat we verder gaan, wil ik even verband lezen. Vertellen bedoel ik, voor we gaan lezen. Josia, die mocht het volk de Jordaan over doen trekken. En ze kwamen in Israël. In het land Kanaan, het beloofde land. En de eerste stad die ze moesten innemen, was Jericho. En die hebben ze op een goddelijke wijze ingenomen. Met andere woorden, ze hebben eigenlijk zelf niets gedaan. Maar die muren, die zijn na 13 keer eromheen lopen, gevallen. 6 dagen, 1 keer, de 7e dag. 7 keer, 6 en 7 is 13 keer. En toen is alles gevallen, alleen, ja, je wilt niet geloven, maar het staat in jouw Bijbel. Maar één stukje muur bleef gewoon staan. Weet je hoe dat komt? Omdat God wilde dat dat stukje muur bleef staan. Dat wil ik even zeggen. Je zult zeggen, ja, maar ik zit in Jericho, dus ik ga er ook aan. Nee, zeg God, ik wil dat stukje muur laten staan. Dat kan God. Goed. Toen dat gebeurd was, toen ging er iets vreselijks gebeuren. En dan gaan we nou lezen. Zullen we ze alle lezen? Hoofdstuk 7, vers 1. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera, uit de stam van Juda iets wegnam van het gebannene. We stoppen gelijk. Wat is dit een gekke zin, zeg? Want er staat dit. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene. Nou, het gebannene, oh ja, dat moet ik even vertellen. Ze mochten niets aanraken. God zei, alles is onder de ban. Met andere woorden, is voor mij. Je mag het niet aanraken. Nou staat hier, de Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene. Hè, de Israëlieten? Kom op, hé. Achan bedoel je? Nee, maar zo denkt God niet. Iemand steelt hier. En God zegt, de ark steelt. En eigenlijk, als je goed nadenkt, snap je het heus wel. Ik bedoel, als ik ga zeggen van tegen de rechter, ja, moest luisteren. Ja, u hebt gestolen, meneer Doornman. Nee. Ik heb niet gestolen. Mijn hand die stal. Mijn hand die pakte toen dat ding en die nam het mee. Nou, wel raar, hè? Stel je voor dat iemand zegt, heel uitgebreid, de hand van Doornenbal pakte de Bijbel. En dan zegt, joh, doe eens normaal, joh. Doornenbal pakte toch de Bijbel? Nee, zijn hand. En toen gingen de voeten van Doornenbal, gingen de zaal uit. Nee, Doornenbal ging zelf de zaal uit. Dit moeten we toch even zeggen. Maar er gebeurt iets heel negatiefs. Pas pro toto betekent, je hoort erbij in de goede dagen, ook in slechte dagen. Dat is het vervelende. Dan gaan we verder lezen. Moet eens kijken wat er staat. We zijn nu bij vers 2. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, klein plaatsje, dat bij Bet-Aven ligt, oostelijk van Bethel. En zei tot hen, trek op en verken het land. En toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarom kwamen ze tot Jozua terug en zeiden tot hem, oh, het hele volk hoeft niet op te trekken, hoor. Laat er maar ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het hele volk voor een tocht erheen, want ze zijn maar weinig in getal. Degene die geen Bijbel bij zich hebben, dus ze zeiden, joh, je hoeft het hele leger niet uit te... Doe maar een stelletje. Het is een klein plekje, stelt niks voor. Oké, we gaan door. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen. Maar nou komt hij. Ze sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. Want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Broeders en zusters, zal ik u vertellen, dat is een ramp. Dan zullen jullie zeggen, 36, dat valt toch wel mee? Maar in die heilige oorlog, lieve mensen, dat gebeurde gewoon niet. Later ook wordt Efraïm een keer kwaad dat ze niet mee mochten toen met Gideon en zo. Want jongen, weet je wat er gebeurde? Als God bij je was, dan één versloeg er 500 man. Zo ging dat. Dat was leuk werk. En dan werden ze heel kwaad en zeiden ze tegen Gideon, waarom mochten wij niet mee? En dan ging Gideon weer goed praten. Zei, nee, maar moet luisteren, jullie hebben fantastisch werk gedaan. En jullie hebben toch, dan gaat hij heel verhaal vertellen om het goed te praten. Dan werden ze heel kwaad gewoon. Lekker knok op schoolplein, je hoeft maar dit te doen. Dan hups, ik even. 20 kinderen liggen op de grond. Ja, jongen. Denk erom, maar, niet doen, hè. Want dit is het Oude Testament, hè. En dat Oude Testament, dat is vleeselijk. En dat is fysiek, moet ik zeggen, zichtbaar. Maar wij leren er wel iets van het zichtbare in het geestelijke. Oké, we gaan door. Dus, 36 man, wat gebeurt er? Iets verschrikkelijks gebeurt er. Toen versmolt het hart van het volk en werd als water. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. Het stroomde weg. Ze stonden te shaken, joh. Gewoon ze allen. En Jozua dan? En Jozua scheurde zijn kleren. Weet je wat dat is? Voor degene die het niet weten. De Israëlieten in die tijd scheurden zijn kleren. En dat, hier deze zo, hè, zo. En dat was dan een teken van verbijstering of angst. En dat deed Jozef. Oh, heer, zijn die. Dat was niet zo. Oh, jongens. Laten we stil om gaan houden. Nee, ze waren helemaal in verbijstering, man. Gaan door. En de oudste van Israël ook hoor. Terwijl ze zich stof op het hoofd strooiden. Zie je dat? Ze maakten stof en dat gooiden ze op hun hoofd. Ten deken van rouw. En Jozef zeide: ach, heren, heren. Waarom hebt gij dit volk dan... Kijk, hij raakt helemaal de kluts kwijt, Jozef ook, hè. Ach, heren, heren. Waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Wanneer gij ons in de macht der Amorieten wil geven. Zodat die ons te gronden richten. Hadden we maar besloten aan de andere kant van de Jordaan te blijven. Ach, heren, wat zal ik nou toch zeggen? Nu Israël zijn vijanden de rug toekeert. Wanneer de Kanaanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen ze ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult u dan, daar was Jozef zo bezorgd over, wat zult u dan voor uw grote naam doen? Ah jongens, dit is Jozua. Moet ik eventjes zeggen, ook de jonge knulletjes die, luister alsjeblieft. Weet je waarom Mozes en Jozua zulke lieve mensen waren voor God? Niet omdat ze zonder zonde waren hoor, want Mozes deed ook verkeerde dingen, jongen. Maar weet je, Mozes zei altijd: ah, Heer, het gaat om uw naam, Heer. Op een dag, dat is echt gebeurd hoor. Op een dag zei God: ik stop ermee met het volk. Echt waar, ze waren te berg en God zei: Mozes, ik stop er echt mee. Ik ben helemaal zat, joh. Ik heb het helemaal gehad met die lui. En ik ga uit jou een nieuw volk doen. Een nieuw volk maken. En raad eens wat Mozes zegt. Ah, Heer, alsjeblieft, doe dat nou niet. Want het gaat om uw naam. Het ging niet zo van... voor hem, want hij had ook kunnen zeggen: oké, Heer. Ik ben ze eigenlijk ook al zat. Ze gaan tegen mij ook altijd een keer. Ze zijn zo negatief elke keer, Heer. Nou, u hebt gelijk hoor, ga uw gang maar. Maar weet je wat hij doet? Hij was zo beducht op de naam. Hij zegt, dat zei Mozes tegen God, moet je nagaan, hè? Tegen God zei hij dat, hè? De Almachtige. Zei hij: ach God, als u dat doet, raad eens wat er dan gebeurt. Dan zeggen die lui die het horen, die zeggen ze: ah, dat volk kon wel door God uit Egypte geleid worden. Maar hij kon ze niet door de woestijn heen krijgen. Ah ja, dat moet u niet doen hoor. Voor uw naam. En Jozef zegt hier hetzelfde. Zie je dat? Dan zegt hij: ah Heer, wat moet er nou van die grote naam terechtkomen? De hele dag waren ze in rouw. Toen zei de Heer tot Jozef: sta toch op. Waarom lig je op je aangezicht? Dus hij lag op de grond, hè? Hij lag zo op de grond. Waarom lig je op je aangezicht? Israël heeft gezondigd. Zie je het? Heb je het weer. Israël heeft gezondigd. Hele pak. En ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook iets van het gebannene weggenomen en ook gestolen. En het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Wij denken zo, jongens en meiden, broeders en zusters. Wij denken zo individueel in het Westen. Dan zeggen ze: dat is mijn buurman. Maar zo is het niet. Paulus waarschuwt er ook altijd voor. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. En dat zou jij ook doen. Dat zou jij ook doen. Even hier, dat je me goed kan zien. Maar als ik hier een ontsteking zou hebben aan mijn hand. Een ernstige ontsteking. Dat kan heel erg worden dat het mijn hele lichaam gaat aantasten. Dus er moet iets aan gebeuren, joh. En dan doet de Heer wel eens dingen dat je zegt: Heer, maar waarom gebeurt dit nou? En de Heer zegt: dit moet ik doen. Anders gaat het hele lichaam wordt ziek. Want moet je horen wat er dan gebeurt. Trouwens, wist de Heer wie gestolen had? Ja, dat wist hij. Dat is ook een pak trouwens. Op school leg ik het zo uit. Moet je voorstellen hoe gek het allemaal is. Stel je voor, ik leg mijn portemonnee op een bureau neer. Ja? Die ligt daar. Ik ga de klas uit. En ik zie dat er één jongen de klas inglipt. Ik kijk door, we hebben van die raampjes naast de deur. Ik kijk door het raampje heen. Ik zie dat een jongen uit een bepaalde klas die portemonnee wegpakt. Kun je volgen? Kun je het volgen nu? Oké. Ik kom weer de klas binnen. En dan zeg ik: jullie moeten allemaal nablijven. Allemaal nablijven? Ja, want mijn portemonnee is gestolen. En jullie gaan niet eerder naar huis. Dus dat is... Dan zie je: ja, hallo. Dan gaan kinderen, die gaan even bellen. Mama, ja, ik mag niet thuiskomen. Ja, waarom niet? De meester zegt dat ik gestolen heb. Nou, ik krijg gelijk telefoontjes natuurlijk. Meneer Doorn, bent u gek geworden of zo? Nou, mijn kind heeft nog nooit gestolen, dat is al punt 1. En ik vind het zeer onredelijk van u dat u een hele klas vasthoudt tot 5:30. Terwijl één jongen of meisje misschien gedaan heeft. Dit zouden wij toch redelijk vinden, of niet? Ik denk dat de meeste ouders dat zouden zeggen. Bij God ligt het kennelijk anders. We gaan verder met lezen. Dus ik herhaal het nog een keer, vers 11. Israël heeft gezondigd. En ze hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook iets van het gevangene weggenomen. En ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want ze liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn. Indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Sta op, heilig het volk en zeg, heilig u tegen de morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban onder u. Israël, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. Vers 14. In de ochtend zult gij volgens uw stammen aantreden, en de stam die de Heere aanwijst zal aantreden. Volgens de geslachten, en het geslacht dat de Heere aanwijst zal aantreden. Volgens de families. En de familie die de Heere aanwijst zal aantreden, man voor man. En wie aangewezen wordt als schuldig aan de ban, zal met vuur verbrand worden. Let op, hij en al wat hem toebehoort. Wat een onredelijke zaak. Hij, alles wat hem toebehoort. Omdat hij het verbond des Heeren overtreden en een schandelijke dwaasheid in Israël begaan heeft. Er ging een nacht dus overheen. Nou is het zo bij een dief en bij een zondaar die niet tot berouw komt, die heeft altijd het gevoel, mij pakken ze niet. Anders zou een dief niet stelen. Een dief denkt altijd, ze pakken me niet. Dus Achan die dacht ook, ach kom op, hé, 750.000 mensen, nou dan vinden ze me echt niet hoor. Hé. Dus hij was al verhard, zonde verhard trouwens, wist je dat? Zonde verhard altijd. Ik zeg wel tegen de kinderen, een bankrover die is begonnen met een koekje uit de trommel van zijn moeder. Zo is het begonnen. Elke zonde die jij doet in het klein, groeit groter of je elimineert het direct. Dat je zegt, sorry ik heb gejokt. Of ik heb gestolen. Of ik heb negatief gepraat. En dat hoef je niet altijd tegen die persoon te zeggen, dan kwets je hem alleen maar mee. Maar dan zeg je, Heer, ik heb vanmorgen heel negatief met mijn vrouw gepraat over een kind van u. Papa, doe het weg uit mijn hart. En vanaf dat moment ben je rein. Maar als je gewoon zegt, ja hallo, maar ik heb toch ook gelijk. Je wordt steeds harder. Je wordt steeds harder. En de Heilige Geest gaat steeds meer van jou wijken. Je zult ook merken dat je steeds meer kritiek hebt en een gemeentehopper wordt. Van, je gaat naar elke gemeente toe. Waarom? De Heilige Geest is niet meer bij je. Je bent verhard. Dus Achan, die verhardde zichzelf. Wat gebeurde er? Volgende dag. Hoe ging dat met loten? Nou, zal ik je eens wat vertellen. God, de mensen werpen het lot, maar de uitkomst ervan is van de Heer. Wist je dat? Dat is in het Oude Testament absoluut zeker. We gaan door met lezen. Staat dit. 16. Toen liet Jozef des morgens vroeg Israël volgens zijn stammen aantreden. En de stam Juda werd aangewezen. Door het lot. Toen hij de geslachten van Juda liet aantreden, werd het geslacht der Sagieten aangewezen. En toen hij het geslacht der Sagieten liet aantreden, man voor man, werd Sabdi aangewezen. Die stond te shaken natuurlijk. Kun je je voorstellen? Elke keer word je iemand aangewezen. Dat moet je visueel maken nou voor jezelf. Al het volk staat te kijken. Sabdi staat er. Toen hij diens familie liet aantreden, man voor man, werd Achan aangewezen. De zoon van Karmi, de zoon van Sabdi. De Sabdi was opa van Achan. De zoon van Zabdi, de zoon van Zerach. Nee, kun je nog verder ook. Uit de stam Juda. En Jozef zeide tot Achan, mijn zoon. Oh, deze zin. Die staat misschien in een nieuwe vertaling anders, maar ik vind dit zo'n goede zin, joh. Weet je wat hier staat? Dan zegt Jozef tegen Achan, mijn zoon, geef God. Geef toch eer aan de Heere, de God van Israël. En doe hem belijdenis. Geef eer aan de Heere. Wat bedoelde Jozef? Het volk ging al zeggen, God is niet zo almachtig. Zie je wel, we hebben zoveel doden. Maar Josia moest zeggen, ik ben degene. Geef eer aan God. Er zijn zoveel... Ja, sorry dat ik het even zo zeg. Maar er zijn zoveel mensen die wel eer aan zichzelf geven, maar niet aan God. Ja, ik heb een probleem. Waar is God? Dan zeg ik, heb je jezelf al eens onderzocht? Zou het probleem misschien eens een keer bij jou kunnen liggen? Zou het eens een keer bij jou kunnen liggen, vriend? Ligt het altijd weer bij een ander? Daarom zei Josia tegen Achan, geef eer aan de Heer. Want God is bij macht. Weet je wat er staat in Jesaja 59? Daar staat dit, de arm des Heeren is niet te kort om te verlossen hoor. En zijn oor is niet onmachtig om te horen. Maar uw overtredingen zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, waardoor hij niet hoort. Dat is een andere koek. En daarom moest de eer aan de Heer gegeven worden. Want de Israëlieten zeiden, God is niet almachtig. Ik ben weduwe nu. Ik ben weduwe. En er waren de 36 die dat konden zeggen. En daarom moest Achan zeggen, ik ben de schuldige. Hier sta ik. Niet God op de schuld hoor. En laten wij ook met z'n allen ophouden. En echt eens ophouden. Met de elke keer maar, waarom doet God dit? Stop ermee man. Ik zeg altijd tegen mensen als ze het doen, verloren tijd. Want je zoekt bij de volmaakte iets onvolmaakts. Kom als in jou liggen joh. Toen ik een keer een botsing kreeg, het was mijn eigen schuld in Haarlem. Vergeet nooit meer. Ook zo'n 25 jaar geleden. Dan kun je zeggen, oh Heer, waarom gebeurt dat nou? Ik ben toch christen? Man, doe eens normaal joh. In eerste plaats, het is mijn schuld. En ik zei gelijk, oh Heer. En de Heer zei gelijk, Anton, je bent zo verkeerd aan het denken de laatste tijd. Ik zei, ja Heer, heb gelijk. Voor ik de auto uitstapte, hadden we dit gesprek al. En weet je wat er gebeurde? Ik stapte uit en die vrouw die was zo vriendelijk voor mij. Niet één keer een moment van, nou dat is wel heel stom wat u doet. Nee, ze was zo aardig voor mij. Ze was zo lief voor me. Weet je waarom dat God zegt, je snapt het, Anton? Ja, Heer, ik snap het. Maar als ik had gezegd, nou dat is toch ook wat. Dan had de Heer misschien, had ik zoveel moeilijkheden gehad. Ik zei, dit is wat ik heb een keer gehad, want ik had de gewoonte om vaak te laat te komen overal. In mijn werk. Ja, ik had dus promotiewerk, weet je wel. Ik moest op scholen wat vertellen over een stichting. En ik was vaak te laat. En ik kwam een keer naar Amstelveen, joh. En ik kende de Heer al, hè. Want ik leefde echt met de Heer, hè. Toen al. Echt, ik leefde met de Heer, hoor. En ik zat in de auto, weer te laat, weet je wel. Ik ga het schoolplein over. Ja, en die kinderen zaten al in de aula te wachten, hè. En toen zegt die juffrouw, die komt naar me toe, die directrice, die zegt, u hoeft hier voortaan nooit weer te komen, zei ze. Ze was zo bikkelhard, joh. Ze zegt, ik vind het geen stijl. Dat was God. Nou had ik op twee manieren kunnen reageren. Wat een rot mens zeg. Ik bedoel, ze vraagt nog niet eens dit of dat. Ik had toch wat, nee. Je moet God eens een keer leren horen tussen, straks met koffie drinken. Dan spreekt God tot jou. Dus ik liep terug en ik moest allemaal spullen nog halen. Weet je wel, de lessenaartje, weet ik veel, allemaal dingen. Dan liet ik dia's zien. Ik weet niet meer. Allemaal spullen, het is te lang geleden. Maar in ieder geval, wat ik nooit meer vergeet, ik liep een schop en over. Ik zei, vader, u hebt gewoon gelijk hier. Dan ben ik toch een stommeling. Vergeet me alsjeblieft, Heer. Waarom ik te laat kom, is toch niet zo erg? Oh nee, in sommige gevallen is het heel erg, wist je dat? Kan het iemand zijn leven kosten? God wil dat je gewoon precies wordt. Dus ik zei, weet je wat er gebeurde? Ik beleed mijn zonde. Terwijl ik de spullen pakte uit de auto. En ik ging weer terug. Je wilt niet geloven, aan het eind van de dag was het mijn vriendin. Diezelfde directrice. Gelijk. De atmosfeer veranderde. Alles veranderde. Want weet je waarom? Ik was wel een kind van God. Ik was wel een kind van God die tekort schoot. Maar ik was wel eens gezegende. En dat voelden ze. Ik ging zo staan. Ik was als een lam gewoon. En ik meende het, hè, niet toneelspelen hoor. Alsjeblieft niet. Bij God moet je nooit toneelspelen. En mensen ook niet, dat hebben toch nodig. Maar wees echt. En ik zei, ja hier. En zo zag ze me ook. En het was een goede relatie voor mij gebleven. Wat heel belangrijk was, want dan haalden ze Ik moest geld ophalen, dus dat. Maar daar ging het niet om. Maar snap je? Geef God de eer, man. Geef voortaan God de eer van alles. Weet je wat je zou kunnen zeggen? Je kunt God de eer geven van iets. Misschien heb je een handicap dat je zegt, maar ik weet één ding. God gaat die handicap gebruiken tot zijn glorie. Dat ga jij zeggen voortaan. Weet je wat, die blind, juist. Amen. Amen. Yes. 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 Dat zijn de helden. Dat zijn de mannen en de vrouwen. Zoals een Joni Eriksen die zit in de rolstoel. En het dagboek van Joni Eriksen. Heel veel dagboeken raak je zat, maar van Joni Eriksen niet. Die dan in de rolstoel zit. 18 jaar was ze toen ze in ondiep water dook. Zo'n beetje water. En ze dacht dat diep water was. En ze is verlamd. En ze kan nog. Ik heb haar zelf toen gezien in Mission 87. Dan rijdt ze in de rolstoel. Ze kan niks. Ze kan alleen met haar mond. Kan ze schilderen. Ze kan schilderijen maken met haar mond. En wat is ze tot zegen geweest, joh. Ze ging in de rolstoel naar achter het ijzeren gordijn in Rusland. Waar niemand kwam. 30 jaar geleden was het ijzeren gordijn dicht. Niemand mocht de evangelie brengen. Weet je wie wel? Joni Eriksen. En daarom wat die lieve broer van mij zei met die viool. Jouw talent kan ook je probleem zijn. Jouw probleem kan wel eens een talent zijn. Iemand zei het eens een keer in het Engels. Your need is your calling. Ben jij zenuwachtig van nature? God gaat jou gebruiken voor zenuwachtige mensen. Want weet je ook, jij kan ze begrijpen. Geef eer aan de Heer. Let op wat er gebeurt. Lees even met me mee. 19. 20. We gaan naar 20. Daarop antwoordde Achan Jozua. Waarlijk. Mooi horen. Let op, daar komt hij. Hij gaat zijn zonde beleiden. Waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heer, de God van Israël. Want zo en zo heb ik gehandeld. Ik zag bij de buitenmantel van Sinia een mooi stuk. 200 sikkelen zilver en een staaf goud van 50 sikkelen gewicht. En uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen. Zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen. En wel het zilver onderaan. Tot zover. Weet je dat er nu, op dit moment, juridisch gaan ze iets nieuws doen, hè? Met verhoren komen de camera's bij. Waarom? Je kunt mensen zo onder druk zetten, lieve mensen. Dat ze op laatst gaan zeggen, ik heb het gedaan. Puur uit angst. En door intimidatie. Dat is gebeurd. Er is zelfs gebeurd dat iemand iets niet had gedaan. En hij beleed dat hij het wel had gedaan. Daar zijn ze achter gekomen. Dus vandaar ook dat ze nu camera's erbij willen hebben. Als het verhoor er is. Jozua, die nog niks van camera's wist, deed dit. Hij zei, ga naar zijn tent. Waarom? Anders zouden ze later zeggen, ja, die loting, jongen, die loting, zou het wel goed geweest zijn. Nee, Achan, die beleed wel, maar de feiten moeten op tafel komen. Dat is in de gemeente ook zo. Nooit misschien. God zegt nooit misschien. Misschien heb je dit of dat. Het woord misschien bestaat bij God niet. Je hebt het of je hebt het niet. Dat is God. Dus Jozua zegt, ga terug naar die tent. Ga halen. Alles komt er. Ten aanschouwen van iedereen wordt alles daar neergegooid. We gaan eens door. Waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft, zegt hij. Vers 22. Toen zond Jozua bode die zich naar de tent spoedde. En zie, het was in zijn tent verborgen. Het zilver onderaan. En ze haalden het uit de tent. Brachten het bij Jozua en al deze lieten en stortte het uit voor het aangezicht des Heren. Daarop nam Jozua tezamen met geheel Israël Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels, klein vee, geitje, konijn, let op, zijn tent, zijn tent? Wat heeft die er nou mee te maken? Wat heeft de konijntje er nou mee te maken? Wat heeft die ezel er nou mee te maken? Hier, verder nog. Staat en al wat hem toebehoorde. Lees nog een keer vers 24. Daarop nam Jozia tezamen met geheel Israël Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zoon en zijn dochters. Ze runderen zijn ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en ze voerden hen naar het dal Achor. En Jozua zeide: zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heer u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde geheel Israël hem en men verbrandde hen met vuur en wierpen stenen op hen. En daarna richtte men een grote steen op boven hem op, die er is tot op de huidige dag. En toen liet de Heer zijn brandende toren varen, en daarom noemt men die plaats het dal Achor. Tot op de huidige dag. Iemand zei eens een keer tegen mij: Anton, de oude testamentische God kan ik niet volgen. De nieuw testamentische wel. En toen heb ik tegen die mevrouw gezegd: of u het nou leuk vindt of niet, maar u dient de God ook van het oude testament. En niet anders. Mijn broer heeft me dit geleerd toen hij. Hij is al bij de Heer, maar hij zei altijd: Anton, alles wat God doet is liefde. De basis van alles wat God doet in jouw leven is liefde. Dat ongeluk wat ik kreeg in Haarlem, liefde. Die brand die ik een keer gehad heb bij ons in huis, liefde. Alles wat mij overkomt is liefde. Als jij dat nou niet gelooft, heb je een heel onrustig leven. Maar God heeft maar één ding op het oog. Hij wil zo graag dat je gelukkig bent. Echt gelukkig. Achan die werd gestenigd. Dit kunnen we nog volgen. Wij zouden tegenwoordig levenslang geven, maar oké. Die steniging, dat kunnen we nog volgen. Maar nu komt het. Alles, let op, kijk eens naar mijn handen. Overal waar hij zeggenschap over had, moest mee. Je kan niet geloven, maar wat een macht een vader heeft over zijn gezin. In het Oude Testament is onvoorstelbaar. Nieuwe Testament ook, maar in het Oude Testament vooral. Een vader die kon bijvoorbeeld gewoon zeggen als een dochter een besluit nam, wie niet goed was, met Yahweh. Dan zei hij: Yahweh, ik weet besta dit. Hij had de macht. De man is het beeld van Christus. En alles wat dus bij Achan hoorde, alles, letterlijk alles, de konijntjes toe. Want weet je waarom? Dat beseffen wij vaak niet. Maar het is echt, zonde is echt besmettelijk. Melaatsheid en zonde werd ook vaak gekoppeld aan elkaar. Het is echt besmettelijk. Wij denken in bacteriën, bacillen en virussen enzovoort. Dat is goed, maar het heeft allemaal te maken met zonde. Dus het moest allemaal weg. Ook die kinderen zelfs. Waarvan ik niet de zekerheid heb dat ze het wisten. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat ze het geen van allen wisten. Dat is pas prototo negatief. Je zal er maar bij horen, zeg. Het zal je vader zijn. Dan staat er zo'n jongen: papa, wat gaan ze doen? Je wordt gestenigd. Waarom? Papa heeft gestolen. Papa heeft het van de band genomen. Allemaal, wij allemaal. Snap je nou dat Jezus die dat allemaal moest meemaken, dat hij zei in Psalm 32: oh, vader, stuur mij. Stuur mij, vader. Wij zijn het zo gewend, zo'n kruis. Sommigen die dragen het keurig om hun nek. En dat is ook goed, dat is prima. Maar het is een te gestileerd dingetje geworden. Maar het is een afschuwelijk moordmiddel. Waaraan Jezus hing, vrijwillig. En hij kronkelde aan alle kanten. En hij had zo'n angst. Kom niet met een verhaal van Jezus had geen angst. Jezus had zo'n angst dat de bloeddruppels kwamen uit zijn gezicht. Hij was zo bang. En hij zei: God, wat ben je nou? Ik doe het expres zo voor. opdat wij nimmer meer verlaten zullen worden, zegt Petrus. Want jij hoort bij Jezus. Als jij vanmorgen nu onder Jezus komt, ben je vrij van schuld. Ben je vrij van schuld. Maar wee degene, zegt Johannes de Doper, die de Zoon ongehoorzaam is. De toorn van God blijft op hem. En ik wil het toch nog even uitleggen voor de jongelui. Jongens, moet je horen. Want anders zul je denken, is God wispelturig? Nee. Stel je voor, doe even een kort verhaaltje. Een mevrouw. Die heeft een... Die zit een keer onder de douche. En ze voelt wat. Doet dat pijn. Haar man is chirurg. Ik voel steeds iets. Ah, zegt die chirurg. Joh, ik zal wel even naar een vriend van mij, die is internist. Ga maar even naartoe. En ze komt in het ziekenhuis. En de internist onderzoekt haar. Er wordt bloed afgenomen. En het wordt allemaal bekeken. En dan zegt die vrouw. Toen de chirurg thuis komt. Heb je al wat van Kees gehoord? Ja, hij heeft het onderzoek gedaan. Ik heb iets heel ergs te zeggen. Je hebt kanker. Het is kwaadaardig. En samen zitten ze te huilen. Zijn vrouw. Zijn vrouw. En dan zegt zijn vrouw. Je bent zo'n goede chirurg. Ik wil dat jij het doet. Ik wil dat jij moet. En hij denkt erover na. Hij zegt. Ik weet niet of ik mijn hoofd wel koel kan houden. Doe jij het. Voel me zo veilig in je handen. En die operatie was voor die chirurg zo anders. Alle andere operaties. Zijn vrouw kwam onder narcose. En toen keek hij. Wat hij weg moest halen. En toen kon hij kiezen. Die borst behouden of. Het moet eraf. Het moet er helemaal af. Er zijn al uitzaaiingen. En dan begint hij. En het lijkt wel. Of het een vijand is van die vrouw. Maar het is haar echtgenote zelf. Ineens snijdt hij zomaar. Helemaal weg. En het wordt zo in een bak gegooid. Het wordt afgevoerd. Het vlees wordt afgevoerd. Volgende morgen wordt de vrouw wakker. Ze voelt. Ze voelt gelijk een hand. Dat is de man. En die zegt dat het moest. Want anders zou ik je kwijtraken. En God zegt. Aangaan en die familie moet weg. Ach, want anders ben ik heel Israël kwijt. Er is geen ander weg. En ik ben recht. En ik kan geen onrecht zijn in Israël. Want het zal zich verspreiden. Zijn jullie later op volk. Nog erger Sodom en Gomorra. Daar. Alles wat God doet is liefde. Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? Alles wat God doet is liefde. Jouw zakken voor je examen. Is liefde van God. Alles wat God doet is liefde. Zo samen winnen. Heer, ik wil u danken, Vader. Dat wij een liefdevolle God dienen. Papa. Dank u wel, Vader. We willen u graag de eer geven, Heer. We zeggen, Vader, dat het zo'n rommeltje is op aarde, Heer. Dat komt door ons, Heer. Hier een jongen is die zegt, een meisje die zegt, ik wil bij Jezus horen. Oké. kan je nu een beslissing nemen. Je hebt het evangelie nu gehoord. Weet je wat staat in de Bijbel? Ik herhaal het nog één keer wat Johannes de Doper zei. Wie hem gehoorzaam is, komt niet in het oordeel. Maar wie niet gehoorzaam is. De toren van God blijft op hem. En zelfs de toren is liefde, wist je dat? Dan moet jij het zelf dragen. Dan moet jij het zelf dragen. Dan moet je die weg zelf gaan. Dan moet je de pijn zelf doorstaan. Maar de Heer zegt, kom nu naar mij. Oh, ik stierf voor jou. Jij bent vrij. Schaam je niet om mij te verleiden. Zeg maar tegen iedereen. Hij stierf voor mij. Hij ging overal doorheen. Zeg het maar tot iedereen. Come to the Lord. Come to your Savior. Oh, come to the Lord. For He has set you free. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jij bent vrij, jij bent vrij. Het dal van Achor is een deur van hoop. Jij bent vrij, jij bent vrij. Ben je voor me, zegt de Heer nu. Het is heel duidelijk. Dat wil ik me afsluiten hoor. Heel duidelijk. Ben je voor Jezus? Je bent er niet tussenin, dat kan niet. Jezus zei, wie niet voor me is, die is tegen me. Ben je voor Jezus? Heb je gezegd, Heer, ik wil bij u horen hoor. Weet je wat je dan bent? Waar we mee begonnen toch? Dan ben je gezegende. Jezus zegt, de dingen die ik doe, zullen jullie ook doen. En groter nog dan deze hoor. Want ik ga naar de Vader en wat je me ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ik zal het doen. Ik zal het doen. Come, yes come. Oh come to me. I will be the way. Your destiny. I will work through you. By day and by night. Oh, I will be in your darkness. Your eternal light. Whatever happens. Wherever you go. I will be with you. Oh, I want you. I want you. I long for it. That you will know. Oh, 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 oh. Als je gezegend van de Heer bent, als je dat al kan pakken, hè, misschien zeg ik aan van jou, ik een kletsertje wil, maar ik voel het niet zo, laat me gewoon zitten. Maar als je zegt, ja, ik durf het. Ik durf op te staan te zeggen, ik ben een gezegend des Heeren. Moet je doen voor het aangezicht des Heeren. Voor mensen maakt het nou geen bal uit hoor wat je doet. Ook voor mij niet. Maar als je zegt, ik wil het graag een keertje doen. Ik wil gewoon zeggen, Heer dank u wel. Ik ben een gezegend des Heeren. Met al mijn stommiteit Heer. Sterker nog, u maakt mijn fout nog goud ook. Sta maar op. Halen. Heer Vader, ik wil bidden voor degenen die nog zitten ook hier. Dank u wel dat ze bleven zitten, Vader. Dat ze geen grotere schoenen aantrekken dan dat ze aankunnen. En ik zegen jullie, degenen die nog zitten. Dat de Heer die gaat jou helpen. Er komt een dag dat je zult staan en met jou Jezus verder gaan. Vader, ik wil bidden voor degene die staan. O Vader, het is nu even makkelijk, maar morgen. Alles loopt even tegen. O Heer, we maken onze fouten. Help, Heer, elke jongen en elk meisje, elke man en vrouw, Heer, die hier staat nu. Dat ze weten, die zegen hangt niet af van jou, mijn kind. Maar van degene die over jou heerst. En al maak je blunders en al maak je nog zulke domme fouten. Je mag zeggen, Heer, dank u wel. Dat ik een zegen ben voor mensen om me heen. In Jezus' naam. In Jezus' naam alleen. Amen. Amen.